Vervolgens openen we samen de schriften en we lezen uit het Bijbelboek Genesis hoofdstuk 33.
Ontmoeting met Esau. En Jacob verhief zijn ogen op en zag, en zie, Esau kwam en 400 mannen met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder de twee dienstmaagden. En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan. Lea en haar kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste. En hij ging voorbij hun aangezicht heen en hij boog zich 7 malen ter aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam. Toen liep Esau hem tegemoet en nam hem in de arm en viel hem aan de hals en kuste hem en zijn wenen. Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen en zeide, wie zijn deze bij u? En hij zeide, de kinderen die God uw knecht genadiglijk verleend heeft. Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich neder. En Lea trad ook toe met haar kinderen en zij bogen zich neder. En daarna trad Jozef toe en Rachel en bogen zich neder. En hij zeide, voor wien is u al dit heer dat ik ontmoet heb? En hij zeide, om genade te vinden in de ogen mijns heren. Maar Esau zeide, ik heb veel, mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt. Toen zeide Jacob, och nee, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand, daarom, zodat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallig aan mij genomen hebt. Neem toch mijn zegen die u toegebracht is, terwijl het God mij genadiglijk verleend heeft en terwijl ik alles heb. En hij hield bij hem aan, zodat hij het nam. En hij zeide, laat ons reizen en voorttrekken, en ik zal voor u trekken. Maar hij zei dat hij, mijn heer, weet dat deze kinderen teder zijn, en dat ik zo zogende schapen en koeien bij mij heb. Indien men ze maar 1 dag afdrijft, zo zal de gehele kudde sterven. Mijn heer trek er toch voorbij, voor het aangezicht van zijn knecht. En ik zal mij op mijn gemak als leidsman voegen naar de gang van het werk het welk voor mijn aangezicht is, en naar de gang deze kinderen, totdat ik bij mijn heer te zeer komen. En Esau zeide, laat mij toch van dit volk dat met mij is uw bijstellen. En hij zeide, waartoe dat? Laat mij genade vinden in mijn heren ogen. Alzo keerde Esau die dag weder zijns weegs naar Seir toe. Maar Jacob reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam in Paddan Aram. En hij legerde zich in het gezicht der stad. En hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had, van de hand der zonen van Hemor, de vader van Sichem, voor 100 stukken geld. En hij richtte al daar een altaar en noemde het, de God Israëls is God.
Gemeente des Heren, vandaag de Oudejaarsdag, vandaag ook, naar plaatselijk gebruik, de dankdag voor gewas, visserij en arbeid. Een dag om terug te kijken, om de balans op te maken. Althans, zo doen we dat toch? Dat je zo terugkijkt wat er allemaal gebeurd is en je leest dan de jaaroverzichten of je ziet jaaroverzichten waar dingen op een rij worden gezet. En dat je dan zegt, jongen, dat is ook waar, dit gebeurde ook in dit jaar. In je persoonlijke leven, de hoogtijdagen, de hoogtepunten, de bijzondere dingen die je meemaakte. Een trouwdag, een kind ontvangen, voor het eerst grootouders worden, een jubileum gevierd. Een dag waar je ook stilstaat en een dag die ook daarom weemoed geeft. Om de dingen die moeilijk waren, de dieptepunten, het verdriet wat er ook was in 2024. Verdriet wat ook meegenomen was uit het jaar daarvoor. En juist op een dag als vandaag, als je alles zo eens overweegt en op een rij zet. Als je bij elkaar bent in de kring van het gezin, in de familie, elkaar spreekt. Dan spreek je over het goede, het mooie, het bijzondere, maar ook het verdriet. Misschien zeg je het niet. Maar je denkt het wel. Want je ziet die plaats aan tafel. Die plaats die leeg is. Al met al kijken we dus terug. Maken we de balans op. En als je dat zo voor jezelf op een rij zet. Wat geeft dan de doorslag? Op welke wijze beoordelen we dan het jaar 2024? Doen we het heel horizontaal? Dan valt er heel veel op aan te merken. Of doen we dat bij het licht van het woord van God en door Gods genade gericht op de band die er is, die er gekomen is met de Heer. Laten we zo gaan luisteren naar de tekst van de prediking. Die vinden we in Genesis 33 op twee plaatsen. U vindt enkele woorden in vers 9 en we vinden enkele woorden in vers 11. In vers 9 horen we woorden die Esau spreekt. Ik heb veel. In vers 11 horen we woorden van Jacob. Omdat ik alles heb. Veel of alles. Doen we onder het thema gezegend in 2024. Uitroepteken, vraagteken. Twee lijnen. Allereerst letten we op welvaart. En dat is de belijdenis van Esau. Ik heb veel. In de tweede plaats letten we op welzijn. En dat is de belijdenis van Jacob. Ik heb alles. Opvallend is, als je deze woorden leest, bijvoorbeeld in een Engelse of in een Duitse vertaling, dan zie je dat de woorden die in onze vertaling verschillend zijn vertaald, en met recht, want er liggen andere woorden onder, dat die in nogal wat Engelse en Duitse vertalingen weer zijn gegeven met hetzelfde woord. En als ik dat in het Nederlands zou moeten zeggen, dan staat er zoiets als, ik heb genoeg. Zowel Esau zegt dat, als Jacob zegt dat. Ik heb genoeg. Wat ze zeggen is bijna hetzelfde. Het zijn ook woorden die heel dicht tegen elkaar aan liggen. Ik heb veel, ik heb alles, ik heb genoeg. En toch zit er een verschil. Er zit een verschil in, dat is een verschil dat zo groot is als het verschil tussen leven en dood. Een verschil dat alles uitmaakt. Allereerst maar die welvaart. Als je probeert het je voor te stellen, dan moet dat iets ontroerends zijn geweest. Die ontmoeting van die twee broers, die twee tweelingbroers, Esau en Jacob die elkaar weer ontmoeten na 20 jaar. Ontroerend toch? Ze vallen elkaar om de hals, een innige, een hartelijke ontmoeting, er vloeien tranen en vervolgens is het dan kennismaken. Wie zijn al die mensen die hierbij zijn en bijpraten, want er is zoveel gebeurd. Ontroerend. Ja, dat is wel waar, alleen zo zijn ze niet uit elkaar gegaan. Als we een paar bladzijden terugbladeren in de Bijbel, dan zien we hoe ze uit elkaar zijn gegaan. Hoofdstuk 27 in vers 41, daar horen we het. Esau die haatte Jacob. En hij was erop uit om zijn broer, als hij de kans kreeg en als zijn vader er niet meer zou zijn, om zijn broer te doden. Hij haatte die broer van hem zo, met zo'n bittere, met zo'n diepe haat, die hem die zegen had afgetroggeld. En als we hem hier ontmoeten in Genesis 33, dan lijkt het erop dat Esau veranderd is. Hij doodt zijn broer niet, maar hij omhelst zijn broer. Het lijkt anders. Hij die daar rustig staat kennis te maken met die familie die hij nog niet kende, de vrouwen van Jacob, de kinderen van Jacob, en ziet de rijkdom en alles wat hij meegenomen heeft. En toch als je de aanloop naar die ontmoeting rustig op je in laat werken, dan zie je dat Esau niet veranderd is. Jacob die weet dat. En Jacob, dat wordt wel duidelijk, die is bang. Die zit daarover in, hoe zal dat aflopen als ik mijn broer ontmoet? En zeker ook als die de aankondiging krijgt dat Esau onderweg is met een compleet leger. 400 sterke mannen die daar naar hem toe komen, die daar aankomen marcheren in de ontmoeting met Jacob. Hoe zal die ontmoeting dan plaatsvinden? En wat Jacob doet, hij stuurt geschenken om zijn broer gunstig te stemmen. om hem tevreden te stellen. En het zijn nogal geschenken. Als je dat op je in laat werken, je vindt dat in Genesis 32... wat hij dan allemaal vooruitstuurt naar Esau. Hij doet dat in drie groepen, als waren drie wensen met een boodschap erbij. Het is een complete boerderij wat hij daar naartoe stuurt. 200 geiten met 20 bokken. 200 schapen met 20 rammen. 30 kamelen met veulens. 40 koeien met 10 stieren en 20 ezelinnen met 10 ezels erbij. Het zijn bijna 600 dieren die hij daar naartoe stuurt. Genoeg om een hele boerderij te beginnen. Jacob die weet, het zit niet goed tussen mij en mijn broer en hoe zal die ontmoeting nu uitpakken? Een enorm geschenk. En hij stuurt daar knechten mee die een boodschap moeten overbrengen dat dit een geschenk is van Jacob en dat het hem aangeboden wordt om maar te laten zien dat hij komt in vrede. En wat doet Esau? Die laat niks horen. Die laat Jacob in het onzekere. Geen goedkeuring. Hij stuurt ze ook niet terug. Hij laat helemaal niets horen. Hij laat zijn broer in onzekerheid. En als dan uiteindelijk die ontmoeting plaatsvindt, dan laat Esau het zich allemaal wel gevallen. Die geschenken, maar ook hoe zijn broer naar hem toe komt. Hij loopt Jacob naar Esau toe en buigt 7 keer voor zijn broer neer. En laat ook zijn vrouwen en zijn kinderen buigen voor Esau. Om dan maar alle eer, alle mogelijke eer aan zijn broer te geven. Jacob is bang. En Esau die speelt ermee. Die stuurde geen bericht. En die laat zich hier vereren en eer toebrengen door zijn broer. En pas daarna valt Esau zijn broer Jacob om de hals. Esau die dan vraagt hoe het er met hem gaat. Wie het zijn die allemaal mee heeft genomen. En dan vraagt, joh, al die geschenken, wat moet ik daar eigenlijk mee? Wat zijn dat voor een dieren? Wat zijn dat voor een geschenken die je mij toegestuurd hebt? En Jacob die het opnieuw zegt en opnieuw uitspreekt, dat het voor hem is. Dat hij dat aan hem geven wil. En dan het antwoord van Esau. Ik heb veel. Laat maar. Laat maar zitten. Ik heb dat geschenk, ook dat enorme geschenk van jou. Ik heb dat helemaal niet nodig. Ik heb al zoveel. En dat is waar. Esau die is schatrijk. Nadat hij bedrogen is door zijn broer, dat Jacob die eerstgeboorte zegen eigenlijk van hem afgepakt had door met list zijn vader te bedriegen, net te doen alsof hij Esau is, had Isaac toch ook Esau gezegend. Esau die erom gesmeekt had. Zegen mij, zegen ook mij mijn vader. En bedoelde, geef mij toch ook die zegen, die grote zegen. Die zegen die bedoeld is voor de eerstgeborene. Nou, die zegen heeft hij niet gehad. En toch heeft hij een zegen ontvangen van zijn vader. Zijn vader die het gezegd heeft. U vindt dat in hoofdstuk 27 in de versen 39 en 40. Zijn vader die antwoordt en zegt, zie, van de vruchtbare streken van de aarde, dat zal je woongebied zijn. En van de dauw van de hemel van boven en van je zwaard zul je leven. En je broer zul je dienen. Maar als je tot macht komt, zul je zijn juk van je nek afrukken. Als je op je in laat werken, hoe rijk Esau is, dan is die zegen van Isaac helemaal uitgekomen. Je vindt dat een paar bladzijden verder in Genesis 36. Als daar iets beschreven wordt over de rijkdom van Esau. In Genesis 36 lees je dat vanaf vers 6. Esau die nam zijn vrouwen, zijn zonen en zijn dochters en alle personen die tot zijn huis behoorden, zijn vee en al zijn dieren en al zijn bezit die hij in het land Kanaan verworven had en ging naar een ander land weg van zijn broer. Want hun bezittingen, dus ook die van Esau, waren te groot dat ze bij elkaar zouden kunnen wonen. Het land waar zij vreemdeling waren, kon hun niet onderhouden vanwege hun vee. Ook Esau, rijk, schatrijk geworden, Een machtig man geworden, sterk, die inderdaad van zijn zwaard leefde, een privéleger had. Hij had, om het zo te zeggen, dat geschenk van Jacob. En als je op je in laat werken, dan was dat een enorm geschenk. Maar hij had die fooi van Jacob niet nodig. Esau die had veel. Esau die had heel veel. Hij was schat en schatrijk. Jawel, hij had veel. Maar wel zonder God. Esau die veel had ontvangen en daarvan leefde, goed van leefde, eerst in het land van de belofte, maar uiteindelijk het land van de belofte zelfs verlaat. Esau, die sterke held, die strijder, die erop uitgaat en zijn macht oplegt en bij anderen afdwingt, ja, die leeft voor het hier en nu. Iets wat je voortdurend hebt gezien in zijn leven, het was er eigenlijk altijd al, die dag dat hij thuis kwam. Dat hij honger had. En dat zijn broer Jacob soep stond te koken. En dat hij die soep wilde eten. En ja, dat zijn broer zei, ja, maar dan die eerstgeboortezegen, dat recht, dat wil ik dan wel hebben. Het maakte hem niet uit. Hij leeft voor het hier en nu. Hij moet eten. Geef mij dan maar een schotel moes, een schotel linzenmoes, een bord soep en die zegen. Ach, eenmaal zullen we toch gaan sterven. Wat heb ik dan aan die zegen? Esau die had veel. Die had een enorme rijkdom, die leefde in overvloed, in welvaart. Maar als dat het enige is, Esau, dat je veel hebt, dat je rijk bent, als dat nu alles is, dan heb je je rijkdom alleen in dit leven. Want na dit leven, daarna heb je niets meer te verwachten. Dan heb je je deel gehad in dit leven en daarna, ja, daarna is er dan niets meer. Dan heb je niets meer te verwachten. Dat is aangrijpend. Esau, die grote, sterke man, rijk, een plek in deze wereld die het gemaakt had, eer en aanzien, rijkdom. Esau, die het goed heeft en daar goed van geleefd heeft. En uiteindelijk heeft hij niets, maar dan helemaal niets daarvan overgehouden. Is bij de dood alles kwijtgeraakt. Ja, zegt u, dat is de wereld. Ja, dat klopt, maar er moet wel iets bijgezegd worden. Want Esau was de zoon van Isaac. Esau was ook besneden. Esau was ook een verbondskind. Esau had gewoond daar in de tent bij Isaac en Rebekka. En had het woord van de Heere gehoord. Had ook gehoord van die belofte dat het leven met God een goed leven is. Hij had het gehoord. Ik wil ook jouw God zijn. Hij had het gezien, de goedheid en de genade van God. Ja, dan komt het dichtbij. Dan is Esau niet zomaar iemand uit de wereld, maar dan zit Esau misschien wel vanochtend hier in de kerk. Dan gaat het vanochtend misschien wel over jou, over u of over mij. Dat je zo alles op een rij zet aan het einde van het jaar, dat je eigenlijk ook deze conclusie trekt. Ik heb veel. En is dat onze conclusie? Dat je alles op een rij zet met wat er is in je leven en dat je wat aan het plussen en het minnen bent. Is dat alles? Is er meer dan niet? En zeker, wij hebben allemaal reden om uit te spreken dat we veel hebben. En we kunnen een hele opsomming maken. Wij hebben echt heel veel. Als je kijkt naar wat we aan bezittingen hebben. De een wat meer, de ander wat minder. Maar zet het eens af tegen de allerarmste in deze wereld. Gemeente, dan zijn wij schatrijk. Dat we hier vanochtend in de kerk kunnen zitten, dat betekent dat we ook een betrekkelijk goede gezondheid hebben. De een wat meer, de ander wat minder. Maar er zijn er zoveel die zoveel minder hebben. Een plaats die we hebben hier in deze gemeenschap. De kring van het gezin, de familie en vrienden. Je werk wat je mag doen, je studie die je doet. De plek die je hebt in deze gemeenschap. Een positie misschien wel. dan hebben we, als je dat vergelijken gaat met andere mensen, dan hebben wij veel. Wij hebben veel, als je het afzet tegen mensen heel ver weg, maar ook dichterbij. Het kan altijd slechter, hè? Wij hebben veel ontvangen, maar de vraag is dat alles? Nee, ik zeg niet dat je dan niks hebt. Maar ik zeg dan dat als dat het enige is dat we veel hebben, dat we dan uiteindelijk niets over hadden. Alles wat je al hebt aan goede dingen en mooie dingen, dat heb je dan hier in dit leven. Maar daarin heb je dan ook je deel gehad. Er is dan niets meer te verwachten. Helemaal niets meer. En laten we zo de balans eens opmaken op deze dankdag, op deze oudejaarsdag. Als onze conclusie is, ja, we hebben veel. Dan lijken we op die man in die gelijkenis, die rijke dwaas, die ook op een bepaalde manier dankdag vierde of zijn oudejaarsdag beleefde. De velden hadden rijk gedragen, de kudden die waren uitgebreid. En wij zouden eraan kunnen toevoegen, de visserij had nog best een aardig jaar. Je baan, promotie, je studie, het gaat best goed. Dat je alles op een rij zet en zegt, wat heb ik veel, wat is het me goed gegaan dit jaar? En wat dacht die dwaas? Neem nu maar rust. Geniet van wat je binnen hebt gehaald. En hij maakt al plannen. Volgend jaar grotere schuren bouwen. En in die nacht eiste de Heere de ziel van die rijke dwaas op. En met al zijn rijkdom en zijn overvloed, zijn schuren die tot de nok toe gevuld waren, hij hield niets over. Nou ja, niets. Dan denk ik aan die andere gelijkenis. Ook weer van een rijke. Die rijke man en die arme Lazarus. Die rijke die elke dag prachtig en overdadig leefde. Het er werkelijk van nam. De bloemetjes buiten zette met zijn vrienden. En dan, na dit leven, slaat hij zijn ogen op in de pijn. En dan wordt hem zelfs niet vergund dat Lazarus komt met een vingertop een druppel water om zijn tong te verkoelen. Want je hebt je deel al gehad in het leven. Wat baat het de mens al zou hij de hele wereld gewinnen? En uiteindelijk schade lijden aan zijn ziel. We kunnen veel hebben. Opnieuw, is dat alles? Dan houden we niets over. Dan is er, als u nu veel hebt, en dat is het enige, dan heeft u verder ook niets meer te verwachten. Dan hebt u uw deel hier in dit leven. Nu naar het tweede, dat welzijn. En dan zien we naar Jacob. Jacob. Inderdaad rijk geworden. Die terugkomt naar het beloofde land met die enorme kudde. Hij geeft er een deel van weg, die bijna 600 dieren. Als dat een deel is, hoe groot zal die kudde van hem dan geweest zijn? Hij komt terug met 2 vrouwen, 2 bijvrouwen, 12 zonen en nog een dochter. Toen hij vertrok had hij alleen maar zijn staf. En nu? Hij komt als een rijke herdersvorst, komt hij terug in het beloofde land in Kanaan. Als je dat gaat vergelijken, ja, dan wringt het voor je gevoel, nietwaar? Esau die had veel, maar Jacob heeft dan alles? Hoe is hij eraan gekomen dan? Door misbruik te maken van de honger van zijn broer Esau? Door zijn vader voor de gek te houden? En daarin God een handje te helpen? De Heere belofte doen in Bethel, maar daar nu al 20 jaar lang niet op terugkomen? Bij oom Laban met list en bedrog zijn eigen kudde bij elkaar verzamelen? Ja, en hoe is hij zelf ook behandeld? Zijn moeder, die overtuigd was dat hij het kind van de belofte was, maar uiteindelijk was het zijn moeder die hem wegstuurde. En bij Laban, daar is de bedrieger toch diverse keren bedrogen. Het zal je maar overkomen dat je denkt te trouwen met de liefde van je leven, en de volgende morgen word je wakker naast haar zus. Het loon wat Laban iedere keer in het vooruitzicht stelde van een deel van de kudde, als die er zo en zo uitzien, iedere keer veranderde Laban dat. En is Jacob nu zo'n imponerende gestalte? Als ik nou probeer in gedachten te zien hoe hij naar Esau toe loopt, dan valt iets op. Hij loopt mank. En je ziet de angst in zijn ogen staan. Is dit het dan? Is dat het dan waar we ons aan moeten meten? Zullen we nog eens een keer lezen wat Jacob zei in Genesis 33? Als we die woorden lezen in vers 11... Als hij erop aandringt, hè, aanvaard toch mijn geschenk dat u gebracht is. En dan komt het omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. En omdat ik alles heb. Ik heb alles. Niet omdat ik dat zelf zo goed bij elkaar heb gebracht. Niet omdat ik de haantje de voorste was en een ander afgetroefd heb. En met list en bedrog het allemaal naar mijn hand heb gezet. Maar ik heb alles door Gods genade. Jacob die is tot dat besef gekomen dat alles wat hij heeft, dat onverdiend is aan zijn eigen kant. En daarmee dat alles wat hij heeft, dat is helemaal niet van Jacob, maar dat is van God. En de zegen die Jacob ontvangen heeft, die is vervuld, die is helemaal vervuld. Hij is rijk geworden, maar meer, ook die echte zegen. En eigenlijk klinken die door in de afscheidswoorden van vader Isaac als hij vertrekt, voordat hij vertrekt naar zijn oom Laban. Dan lezen we het in hoofdstuk 28 in de versen 3 en 4. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met je, zodat je het land waar je vreemdelijk bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. En daarin, daardoorheen, de grote zegen van de Heere ontvangen, dat God met hem is. Maar hoe leefde dat eigenlijk bij Jacob? Jacob die daar berooid met alleen maar zijn staf vertrokken was uit het huis van zijn vader. En jawel, hij kwam daar in Bethel en heeft daar de hemel geopend gezien. Heeft daar God zelf gezien, die beloofd heeft, ik zal voor je zorgen. Ik zal met je meegaan, er zal je niets overkomen. En daar hoorde Jacob uit de mond van de Heere zelf die belofte. En daar deed Jacob ook een belofte, een gelofte aan de Heere. Een belofte die hij al 20 jaar heeft laten openstaan, die nog steeds niet is ingelost. En als je de geschiedenis van Jacob leest en op je laat inwerken, dan krijg je ook de indruk dat het dienen van God bij hem wel heel makkelijk gaat met het toelaten van de afgodendienst in zijn tent. En als hij zelf spreekt over de God van het verbond, over die God van zijn vader en van zijn grootvader, dan spreekt hij daar op een wat indirecte manier over. Nergens spreekt hij tot dan toe dat die God zijn God is. Nergens belijdt hij, dit is mijn God. Je vindt dat aan het slot van hoofdstuk 31 nog. Bij het afscheid van oom Laban. Daar spreekt hij over de God van Abraham, de God van Isaac, mijn vader. De God die de gevreesde van Isaac is. Heel lang is het bij Jacob ook op afstand geweest. Maar het is anders geworden. Dat is anders geworden in de nacht die voorafgaat aan de ontmoeting met zijn broer. In die nacht. Als iedereen, zijn vee, zijn vrouwen, zijn kinderen, iedereen de beek Jabok overgestoken is, blijft Jacob alleen achter. In die nacht, voordat hij Esau ontmoet, in die nacht vindt er een ontmoeting plaats met een man. In die nacht ontmoet hij God. In die nacht vindt er een worsteling plaats tussen die man, God, en Jacob. En Jacob die man vastgrijpt en zegt, ik laat u niet los, tenzij dat u mij zegent. En dan klinkt daar uit de mond van de Heere het woord tot Jacob. Jacob die daar de zegen van de Heere ontvangt en het woord. En het zegt wel nu, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gered. Hij heeft God gezien en dan gaat de zon op, het wordt licht in het leven van Jacob. God die was Jacob dus genadig. Zijn leven is gered. En daarom kan hij het zeggen, ik heb alles. En dat niet in de eerste plaats in materieel bezit, in een kudde en een groot huisgezin en allemaal spullen en rijkdom. Ik heb alles, want ik heb God tot mijn deel. Ik heb genade gevonden. En dat hoor je als een echo terugklinken in de woorden, in het antwoord wat hij geeft aan zijn broer. Omdat God mij dit in zijn genade geschonken heeft. Hij heeft genade gevonden bij de Heere. En dat wordt bij hem, voor hem bevestigd in de ontmoeting met Esau. Maar staat er een beetje merkwaardig in hetzelfde vers. Omdat hij het aan vers 10, alsof ik het aangezicht van God zag. Dat zag hij in het aangezicht van Esau. Aanbidt hij Esau dan als God? Nee, helemaal niet. Maar dat die stemming bij Esau omslaat, dat Esau niet boos kan blijven, dat hij zijn oorspronkelijke plan niet kan uitvoeren, niet hem doden maar hem omhelst, dat ziet hij juist als een bewijs, als een onderstreping dat God hem werkelijk genade is, dat zijn leven gered is. Dat hij dus zelfs in die ontmoeting met zijn broer ziet, God is mijn genadig. Ik zie in jouw gezicht, zie ik het gezicht van de levende God. Geen haat meer, maar liefde, broederliefde. Dat is Gods gunst, Gods goedheid die hij betoont aan Jacob. En daarom kan hij het zeggen. Ik heb alles. Niet zomaar even, in het moment van die ontmoeting, maar altijd. Oh ja, ook de beleving voor Jacob na die tijd is heel verschillend. En lees dit vooral ook niet als een soort welvaartsevangelie. Ik dien God, ik geef mijn leven aan God en God geeft me dan alles. Rijkdom en een positie en een mooie baan en een prachtig gezin waar nooit wat gebeurt. Een vlekkeloos en rimpeloos leven. Als je God dient, dan komt alles goed en dan heb je een glanzend leven. Nee, dat is zeker niet waar. En zeker niet als je dat in het leven van Jacob ziet. Jacob kon er voor zichzelf echt niet altijd bij. Het begon er al mee dat in die nacht, dat hij God had gezien, dat hij vanaf die nacht mank loopt. Ja, dat is best lastig als je een herdersvorst bent. Als je het veld in moet om te kijken hoe het met je beesten is. Als je beslissing moet maken, zullen we nu die kant op gaan of zullen we nu dat gedeelte op gaan om daar de beesten te laten grazen of het graven van een nieuwe waterput. Hij heeft er elke dag last van gehad als herdersvorst. Een verwrongen positie. En hij moest leiding geven. Hij was stamhoofd. Ja, en ook daarna ging het allemaal niet over rozen. Want wat heeft Jacob een verdriet gehad over, maar ook van zijn kinderen. Zijn dochter Dina die in de stad Sichem ging kijken en daar vervolgens gegrepen werd door een van de jongens in die stad. En die broers van Dina die het er niet op lieten zitten en vervolgens die stad helemaal uitgemoord hebben. Het verdriet, de grijze haren die Jacob heeft gekregen om het verlies van Jozef. Ruben, die het bestond om op een dag met een van zijn bijvrouwen te gaan slapen. En dan het verdriet, het grote verdriet wat kwam in het sterven van Rachel. Hij die leefde in het beloofde land, maar volgens ook daar kwam de hongersnood. En uiteindelijk stierf hij, niet in het beloofde land, maar in de vreemde in Egypteland. En toch is het blijven staan, ik heb alles. Zelfs bij het sterven waarin hij alles moest loslaten, alles moest overgeven, daar hoor je het hem zeggen. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Jacob, hij zegt het. Ik heb alles. Alles. Dat spreekt hij uit, die woorden, die belijdenis die hij uitspreekt, die worden gehoord, maar het wordt ook gezien. Het is ook gezien in dat grote geschenk wat hij geeft aan zijn broer. Alles wat hij zelf uit genade heeft ontvangen. Hij weet het, uiteindelijk is dat niet van mij. En hij deelt daar gul en royaal van aan zijn broer. Hij deelt daarvan. Iets wat ook zichtbaar wordt in het leven van het geloof. Als je leeft bij Gods woord en het zeggen mag. Jacob na mag zeggen, ik heb alles. Dat maakt je gul en royaal naar anderen toe. Jacob die het weet, ik moet naar mijn broer toe en het oude probleem moet worden opgelost. Hij die zelf verzoening ontvangen heeft, hij die zelf ook een verzoenend leven leidt. Weer dat contact zoekt met zijn broer en het goed maakt. Het leven, een verzoenend leven leiden, zoveel als dat mogelijk is. Broeders en zusters, vandaag maken wij de balans op, nietwaar? En nogmaals, als we heel horizontaal zien, dan hebben wij veel. Maar als we zo blijven kijken in het horizontale, ja, dan is het gevaar dat we gaan vergelijken. En dat kan twee kanten op gaan. Er is altijd wel iemand te vinden die minder heeft. Ja, maar er is ook altijd wel iemand te vinden die meer heeft. Dan wordt het uiteindelijk toch, als het niet verder komt dan het horizontale, iets van een zelfevaluatie. Dat je uiteindelijk gaat afmeten en beoordelen, hoe heb ik het er nu van afgebracht? En eindig je uiteindelijk in jezelf. En dat je dat doet en aan het einde van het jaar zo de balans opmaakt, op zichzelf niet verkeerd, maar is dat het enige? En daarom, we zijn hier in Gods huis, om de balans op te maken. Niet alleen dat horizontale, maar juist ook voor Gods aangezicht. Ja, en dan gaat het om of je hebt alles, of je hebt uiteindelijk niets. Alles in het licht van de eeuwigheid, of je hebt helemaal niets als je ziet wat je meeneemt. Als het einde daar is, namelijk helemaal niets. En hebben we ook daarin niet heel veel ontvangen het achterliggende jaar? Het woord van God dat elke dag in je huis open gaat. Het woord wat klinkt in de prediking. Wat we samen als gemeente ontvangen hebben. In de prediking, maar ook in de sacramenten. In de persoonlijke bijbelstudie, in je gezin. Dat we mogen leven. Dat het voor ons nog steeds de genadetijd is. En als we dan de balans opmaken, dan is aan onze kant altijd tekort. Aan onze kant altijd verprutst. Maar aan de kant van God dan. Omdat God je in genade heeft aangenomen. Is dat zo? Dat je op dat punt bent gekomen dat je door de knieën ging en God moest aanbidden. Niet anders meer kon aanbidden. Dat je daarin Jacob naspreekt, omdat God mij dit in genade geschonken heeft en omdat ik alles heb. Dat je leeft van Gods genade. Onverdiend aan onze kant, maar door Christus betaald. Dat zelfs ook je aardse deel wat je ontvangen hebt, wat je elke dag ontvangt in eten en drinken, je werk, je huis, kleding, dat je zegt, dat ontvang ik nu allemaal van de Heere. Dat is verdiend, dat is betaald, dat is genade. Het is een gave van God. Dat het woord werkelijk is opengegaan, of dat het open viel terwijl je aan de tafel van het verbond zat, of erop keek tijdens een doopsbediening, en dat je het zag en geloofde, en dat je daarin Gods aangezicht hebt gezien, in dat woord, in de sacramenten. En dat je het er gezien hebt en geloofd hebt. Genade, een gave van God in je leven. Leven op zijn kosten. Ja, dan heb je inderdaad alles. Zelfs als je voor het materiële nu de balans opmaakt. En misschien wel kijkt naar de scherven van je bestaan. Naar de moeite. Naar het verdriet. Misschien 2024 was dat het jaar voor u waarvan je zegt, ja, op zich, het lukte wel. Maar het was wel de eindjes aan elkaar knopen. Het achterliggende jaar waar er zorgen kwamen rond de gezondheid van jezelf of van je kinderen of van je ouders. Waar het verdriet kwam omdat er lege plaatsen vielen. En toch, als daarin je belijdenis is, God is mijn deel. Dat je weet, te midden van het verdriet, te midden van de moeite, dat hij je niet loslaat. Ja, zelfs dat hij in die weg weet wat goed voor je is. Of zoals die woorden klinken van de belijdenis. Dat zelfs als de weg in ons leven een omweg maakt, dat God het voor ons ten beste keren wil. Nog een laatste opmerking. Ik heb veel. Ik heb alles. Begin van de preek noemde ik dat in andere vertalingen, in een Duitse of een Engelse vertaling, staat het woord genoeg. Ergens begrijp ik die vertaling wel. En het is ook een element wat erbij hoort, maar opnieuw twee kanten. Je kunt zeggen, ik heb genoeg, in de zin, meer heb ik ook niet nodig. Maar je kunt het ook zo zeggen. Als je zegt met Jacob, ik heb alles, ik heb daarin werkelijk genoeg, ik heb daarin een overvloed. Dat je vergenoegd bent. Tevreden bent. En waarom? Omdat in alles wat de Heere geeft, maar bovenal dat je belijden mag, maar God is mijn deel. Dat niets je meer zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dat je genoeg hebt omdat je deelt in de genoegzaamheid van Christus wat hij verdiend heeft. Dat je het mee kunt zeggen met Jacob, diep in het Oude Testament. En dan verbonden met die woorden van Christus zelf. Ik heb alles. Ik heb er genoeg aan. Omdat alles in en door Christus volbracht is. En daarom op deze dankdag, op deze oudejaarsdag, uiteindelijk komt het neer op die twee vragen. Hebben we veel? Als dat niet anders is en niet anders wordt, dan staan we met lege handen. Of, zegt u het Jacob na, dat je het zegt, door genade, door Gods genade heb ik alles. Amen.